Nou, Martin, wat super dat je er bent.
Yes, thanks.
En heerlijk, ik wil graag even voor je bidden. Heere Jezus, dank u wel voor Martin. Heer, voor zijn prachtige hart. Heer, wat brandt voor u, Heer. Dank u wel, Heer, dat hij hier is gekomen. En dat u hem wilt zegenen, Heer, ook in de woorden die hij zal spreken. Dat het woorden van u zullen zijn. Woorden die nooit ledig terugkeren. Heer, waar leven aan verbonden is. Heer, we bidden ook voor Martin en voor zijn gezin. Voor Karin en de kinderen. In de naam van Jezus. Dat u ook komt met kracht om uw tegenwoordigheid over zijn leven. Meer en meer en meer. Heer, dat hij mag merken steeds weer dat u daar bent. Met uw zegende handen. Dat u hem omarmt in de naam van Jezus.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Zegen.
Thanks.
Kijk, daar komt mijn rollator.
Genezen.
Mooie angst hebben jullie hier. Leuk. Ja.
Goedemiddag allemaal. Het voelt echt geweldig om hier te zijn. En dat meen ik. Ik werd vanmorgen ook al welkom geheten als onze Martin. En dat is een eer. En door de jaren heen ben ik geregeld in de VBG geweest in de Stadskerk. En dan is het toch rijden helemaal vanuit Veenendaal vanmorgen, vroeg in de auto. Gisteravond laat uit Maastricht thuisgekomen. Ja, lekker hè? We hebben het goed gepland. Maar dan is het een eer om hier naartoe te rijden. En dan voel ik me thuis en heb zin om mijn hart te delen. Iets wat God in mijn hart gegeven heeft. Ik ben Martin en ik geef leiding samen met een team aan het werk van Royal Mission. En we zijn heel...
Kijk. Eén die ons kent, mooi, leuk. Ja, er zitten een aantal vrienden van Royal Mission zitten daar. Bart en Rutte, hier in de gemeente zitten en Erwin. En we zijn met een club mensen onderweg om dat Koninkrijk van God zichtbaar te maken. Op allerlei plekken. Door een bijbelschool, een fulltime bijbelschool in Drachten, parttime bijbelschool. Kampen, weekenden, de kinder- en jeugdopleiding. En ook gewoon plaatselijke kerken ondersteunen. Want dat is eigenlijk onze droom. Onze droom is Royal Mission, is herleving van de kerk. Dus... dit is de Champions League, gewoon, hè? Dat is het gewoon. Ja, mooi, uitdelen van wat God gegeven heeft. En ik sta hier als een gelukkig en gezegend mens. Daar zou ik de hele middag mee kunnen vullen, en nog langer dan dat, wat God allemaal doet in mijn leven. In mij en in ons gezin. Ik bedoel, mijn oudste dochter is 20 en heeft vanaf de 15, 16 een moeilijke tijd gehad. Niet zozeer met zichzelf, maar met God. Ze zei op een bepaald moment tegen me toen ik... met haar uit eten was, zei papa, ik ben gestopt met bidden. Ik hoorde dat als vader. Ik zeg, hoezo dan? Hij antwoordt toch niet. En dat gaat dan door je ziel heen. Dat doet altijd zo'n zeer en ik kan haar gebed niet verhoren. Dat is haar God. Het is ook haar avontuur. Dus ze zei op een bepaald moment, ik ben gestopt met Bijbel lezen. Het raakt me toch niet. En dan is ze een aantal jaren op zoek geweest. En ze is daar ook heel open over geweest. En we hebben er ook gewoon gelaten en onvoorwaardelijk lief gehad. En van de zomer was ze in Peru. Ging ze vrijwilligerswerk doen. Op een middelbare school Engels te lesgeven. En daar deed God het. Daar raakte God haar leven. Onvoorstelbaar. Terwijl je denkt als ouders, we moeten het doen. En dan heb je geen invloed meer. En dan doet God het. Ja, oké, dat was ook de bedoeling natuurlijk. Maar ja, en toen kregen we een appje. 3 zinnetjes. Precies zoals Ingeborg is, in korte bewoordingen. Papa, mama, goed nieuws. Ik laat me dopen. Is je dochter ook gered? Ja, mooi. Ja, je mag ervoor klappen, want het is een werk van de Heer. Dus op 25 september, dikke 2 maanden geleden, heb ik samen met een vriendin van haar, Ingeborg, gedoopt. En hebben het feest gevierd in ons gezin. Dus ben ik gezegend? Ja, ik ben zeer gezegend. Ik sta vol in de zegen van de Heer en tegelijk kan ik net zo goed de dag vullen met verhalen waar ik verdrietig over ben. Over dingen die me zeer doen. Dingen die moeilijk zijn in mijn leven. Alleen daarbovenuit staat, God is goed. God is almachtig en goed. En hij is alle eer waard. Het is fijn dat 5 mensen dat met me eens zijn. Dat is mooi. Ja. Ja, ik heb toch een beetje het gevoel dat ik in Groningen ben. Ik wil u vandaag meenemen in Gods verhaal met deze wereld en Gods verhaal met jou. Want zo is het leven. Zoals ik net zeg, het leven is vol van grote doorbraken, zegen. Er zijn hyper de piep momenten en een ander moment kan het weer heel donker zijn en moeilijk en zwaar. En hoe is God dan aan het werk? Wat is God dan aan het doen? Nou, de titel van mijn preek is, de duisternis heeft niet het laatste woord. Kijk, als je het ermee eens bent, mag je dat gewoon zeggen hoor. Je mag ook zeggen, preach it brother, mag je ook gewoon zeggen. Hè? Gewoon, zeg maar, je mag op stoelen gaan staan. Als ik zeg, God wil wel, dan mag je gewoon op je stoel gaan staan. Niemand. Nee, mooi. Degene die erbij waren, dit was een preek van 1,5 jaar geleden. Toen plotseling, tijdens mijn preek, 1500 mensen op een stoel gingen staan. Het overviel me. Het gebeurde in één keer. Ik zei, de preek heette God wil wel. En ik herhaalde maar, God wil wel. En plotseling ging een hele zaal op vrijdag weekend op mijn stoel staan applaudisseren. Dus af en toe herhaal ik het en kijk even wie was op dat weekend. Maar niemand dus. Nou, mooi. Jullie wel. Ga dan ook gewoon staan, zeg. Kom op. Gods verhaal. De titel van deze preek is, de duisternis heeft niet het laatste woord. Want wat is Gods verhaal? Hij begint. Genesis 1 vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en dood. Zijn duisternis lag over de oervloed. En de geest van God zweefde over de water. En dan begint God. En God zei, er zij licht. Er moet licht komen. Ik weet niet of je al eens eerder gerealiseerd hebt dat er op dat moment nog geen zon, maan en sterren zijn. Misschien heb je dat gerealiseerd, maar misschien ook niet. Er is dus nog niks wat licht geeft. En God zei, er zijn licht en er is licht. Als ik dat dan lees, dan probeer ik na te denken, hoe is dat nou gegaan? Er was niks en één keer licht. En ik heb volgens mij het antwoord. Ja, want God zelf is licht. Dus God zei, er moet licht zijn. En toen trok hij zijn jas uit. Boom, licht. Ja, want God zelf is licht. Dus in één keer was alles verlicht. Alles was licht. Er is licht en alles was licht. Er was niks meer wat donker was. Zo begint Gods verhaal. Dat is Genesis 1. En als je dan helemaal doorscrollt naar Openbaring 22. Het laatste hoofdstuk van onze Bijbel. Dan staat er in Openbaring 22 vers 5. Hoe Gods verhaal, waar we naartoe gaan. En daar staat, en het zal er geen nacht meer zijn. En het licht van de zon of het licht van een lamp zullen ze niet meer nodig hebben. Want God de Heer zal hun licht zijn. Dus hoe eindigt Gods verhaal? Of waar gaan we naartoe? Er zal geen nacht meer zijn. En opnieuw is er geen zon, maan en sterren nodig. Want God is licht en alles zal licht zijn. Daar gaan we naartoe. Mooi zo. Ja, het is toch echt Groningen. Het is echt, maar ja, ik hou van jullie. Maar ik heb wel tegen de Heer gezegd, als ik in de hemel ben, hè, als ik in uw koninkrijk ben, dan hoop ik dat ik een kleurtje heb. Ik wil een kleurling zijn. Ja, kleurlingen die zijn gewoon extra vetter. Die is, ja, dan mag ik nog gekker doen in de hemel. En trouwens, jullie bereid je maar voor, want het is daar big party, dus je moet gewoon meedoen. Dan kun je niet zeggen, ja, ik juich in mijn hart. Ja, dat is mooi. Als iemand jarig is, zing je ook happy birthday in je hart zeker. Of heb je een cadeau? Ik heb een cadeau in mijn hart voor je. Nee, dat doe je. Je maakt het zichtbaar. Dus uiteindelijk komt het eruit. Dus oefen maar vast, want je bent de klos straks. Ja. Ja, het begint te komen. Ja, mooi hè. God zei, er zij licht en boem, er was licht. En uiteindelijk zal er geen nacht meer zijn. Geen zon, geen maan, sterren, want God zal ons licht zijn. Eigenlijk in de samenvatting van Gods verhaal. En dat is mijn theologie in één zin. God begint en hij wint. Ja, toch? Dat is het. God begint en hij wint. Ik denk ongeveer 2 jaar geleden op zo'n vrij zijn weekend. En als je daar wel eens ben geweest, dan weet je dat ik daar mag spreken samen met Willem Ouweneel, Wilke van der Kamp en Jan Pol. En toen was het thema van dat weekend eigenlijk Gods heilsgeschiedenis. De tijd waar we nu leven tussen hemelvaart en wederkomst, de tussentijd. En waar zijn we dan? En als je mij kent, hou ik vooral inspirerende, eenvoudige preken, zoals ik ben. En Willem Ouweneel houdt van die hele geweldige, ingewikkelde, fantastische preken met echt wel 20 bijbelteksten, verwijzingen. Als ik daar dan zit en hij noemt weer dit en Galaten staat dat en Korinthe dat. Dan zit ik daar en dan zakt de moed me in de schoenen en word ik wel eens verdrietig. En dan vraag ik wel eens mensen, worden jullie ook verdrietig van de preken van Willem? Allemaal handen omhoog. Ik zeg, Willem, dat doe jij nou, zeg ik dan, hè? Maar goed, hij heeft fantastische preken. En gebruikt hij voor het eerst die zin. God begint en hij wint. En het mooie was, in die conferentie was het Nederlands Dagblad aanwezig. Een reporter. Want ze wilde een verslag schrijven over het vrij zijn weekend. Dus ik doe die uitspraak. God begint en hij wint. En weet je wat? Op maandag een artikel in het ND met de titel God begint en hij wint. Weet je welke naam erbij stond? Willem Ouweneel. Echt waar? Het was denk ik een les in nederigheid voor mij, hè? Maar dat is Gods verhaal. En Johannes 1 vers 5. Dit is de verkondiging die wij van God gehoord hebben. Als je het iets moderner zegt, dit is het verhaal, de boodschap die we van God gehoord hebben. En aan u verkondigen, God is licht en in hem is geen spoor van duisternis. God is licht en er is geen duisternis in hem. God is licht. Er zijn licht en uiteindelijk is alles licht. De duisternis heeft niet het laatste woord. En nu worden jullie allemaal, ja. Alleen er zit nog een hele tijd tussen. En die tijd die bestaat uit iets wat ingesteld is door God.
En ik weet niet hoe hij dat precies bedoeld heeft, maar het is wel zo. Vanaf dat moment er zijn licht begint dag en nacht en dag en nacht en dag en nacht en dag en nacht. Tot de dag dat er geen nacht meer zal zijn. En alhoewel dat een natuurlijk verschijnsel is, is dat dus ook in ons leven zo. God is licht, maar we gaan allemaal door nachten heen. Niemand uitgezonderd. Alhoewel God licht is en de duisternis niet het laatste woord heeft, gaan we allemaal door donkere momenten heen. Ik bedoel, we zitten hier in de zaal met mensen die nu hier zitten. Ja, wow, fantastisch, ik heb zo'n mooie week achter de rug. En ik heb een nieuwe baan en het gaat zo goed in mijn huwelijk. En ik heb promotie gekregen. En er zit misschien de persoon naast je of twee verder, heeft net zijn baan verloren. Heeft om deze week te horen gekregen dat hij ernstig ziek is. Er is iets vervelends gebeurd in je familie. En de ene zit in het licht in de dag en de ander zit in de nacht. En we zitten allemaal in diezelfde kerk die gelooft in de God. Die zegt, het zal er geen nacht meer zijn. Blijkbaar bestaat ons leven. Ook jouw leven. Zelfs al ben je nu in het volle licht. Kan het wezen dat je over een week, kan zelfs over twee dagen zijn. Dat je voelt, het is geestelijk nacht geworden. En dan toch blijven zeggen, de duisternis heeft niet het laatste woord. Maar hoe moet je er dan mee dealen? Toen ik hierover nadacht, kwam ik allereerst bij het hoofdstuk uit wat gaat over mannen en vrouwen die geloof hebben. Wat is het hoofdstuk in de Bijbel van geloofsmensen? Ik hoor het vaak, Hebreeën 11. Hebreeën 11 heet zelfs geloofsgetuigen, een wolk van getuigen. Dat zijn mannen en vrouwen die allemaal de overwinning behaald hebben. Die koninkrijken onderworpen hebben. De muil van een leeuw toegeklemd hebben. Het vuur gedoofd hebben. Vrouwen die hun kinderen terugkregen uit de dood. Het is één op één omsomming van allemaal overwinningen. Alleen als je dan doorleest, vanaf 2/3 van het hoofdstuk, switcht het ineens. Vanaf vers 34 staat er en anderen werden gegeeseld. En gegeeseld. En gestenigd. En doormidden gezaagd. En sommigen moesten zich in een grot verbergen. Sommigen verstopten zich onder de grond. Het gaat eindeloos door met allemaal ellende. En dan eindigt dat hoofdstuk. En al deze mensen worden van oudsher geroemd om hun geloof. Blijkbaar zijn degenen die de overwinning behaald hebben. En degenen die doormidden gezaagd zijn. Degenen die koninkrijken overwonnen hebben. En degenen die zich moesten opsluiten ergens. Of verbergen om het maar te halen. Worden allemaal geloofsmannen en vrouwen genoemd. Waarom? Omdat ze ondanks de nacht zijn blijven kijken naar de dag dat het eindeloos licht wordt. Geloof betekent niet dat het nooit nacht wordt. Geloof betekent dat het in de nacht zelfs warm en licht kan zijn in je leven. Omdat je kijkt naar het moment dat het nooit meer donker wordt. Maar het is soms wel verdrietig. Alleen je moet zelfs al gebeuren dingen die moeilijk zijn en pijnlijk zijn, blijven kijken naar hoe het uiteindelijk gaat aflopen. Ik heb een neef gehad. Die heet Daniel. Daniel was 2 jaar ouder dan ik. Daniel is geboren met taaislijmziekte. Dat betekent dat je heel moeilijk kunt ademen. Slijm verhardt en je kunt steeds moeilijker ademen. En de levensverwachting is maximaal ongeveer 20 jaar. Misschien is het ondertussen iets beter, maar in zijn tijd was het niet veel meer dan dat. En ik weet, hij was 15 en hij lag in het ziekenhuis en was al ver ziek. En toen zat zijn vader op de rand van een bed, was alleen vader en zoon Daniel met ome Ed. En toen vroeg Daniel, die al ver ziek was en die vanaf zijn geboorte, vanaf dat hij in ieder geval besef had, geloofde in God, vroeg aan zijn vader, papa, als ik nou sterf, hoe gaat het dan? En ongelooflijk, hè, dat je zoon altijd ziek is geweest en ondanks dat een ongelooflijk vertrouwen in God heeft. En hoe moet je nou als vader een vraag beantwoorden van een zoon die stervende is en die vraagt, papa, wat gebeurt er nou als ik sterf, hoe gaat dat? En ik denk dat mijn oom door Gods geest geïnspireerd werd. Hij deed iets heel simpels, maar heel bijzonders. Hij zei, geef me je hand. En mijn neef Daniel gaf hem zijn hand. Hij zegt, zoals ik nu je hand vasthoud. Als je sterft, komt Jezus. En die pakt je hand en neemt je mee naar de troon van God. Dat is een bijzonder antwoord. Het extra bijzondere is dat een paar weken later, ik weet niet precies meer hoeveel het was, 3, 4, 5 weken later, is Daniel op de rand van de dood. Hij is niet meer bij bewustzijn. Hij is weg. En je hoort hem alleen maar kreunen. En je weet, dit zijn de laatste uren. En toevallig of niet, is weer mijn oom alleen met zijn zoon op die kamer. Hij was aan de beurt om de wacht te houden. Om te waken. En hij zit op de rand van het bed. En Daniel is ver weg. En plotseling, zomaar ineens, draait Daniel zijn hoofd. Doet zijn ogen open. Kijkt niet zijn vader aan, maar kijkt langs zijn vader. Doet een hand omhoog en doet dit en sterft. Want Jezus was hem komen halen. De duisternis heeft niet het laatste woord. En dit verhaal is bekend in onze familie. En waarom is het bekend? Omdat we allemaal gehuild hebben. Je zal toch als vader je zoon van 15 moeten loslaten. Het is een verdrietig verhaal. En alleen, we weten allemaal hoe het afgelopen is. En we weten dat duisternis niet het laatste woord heeft. Alleen doet dat niks af aan het verdriet wat je hebt. Het blijft verdrietig. Het blijft pijnlijk. En hoe duw je er nou mee dat je hart niet verhard wordt? Dat je hart niet bitter wordt? Dat je niet meer ziet waar je onderweg naartoe bent? Dat het zo donker in je leven wordt? Zelfs heb je een leven met God, dat het zo donker wordt dat je niet meer ziet waar zijn we onderweg naartoe? Want eigenlijk is de titel van mijn preek iets langer. De titel van mijn preek is: duisternis heeft niet het laatste woord, komma, dus geef het hem ook niet. God gaat winnen. Hij begint en hij wint. Maar de vraag is, blijf je dat zien? Hou je het vol om ondanks de nachten te blijven geloven dat Jezus naast je kan komen en hij het licht van de wereld is en de donkerste nacht kan verlichten? En daarom wil ik een paar versen lezen uit een Bijbelverhaal wat we bijna allemaal kennen. En als je het niet kent, geen probleem, want ik ga het laten zien hoe het volgens mij gegaan is in mijn beleving. En ik lees uit Lucas 24. Een paar versen. Ik pik ze eruit om het verhaal even neer te zetten. Lucas 24, vers 17. Jezus vroeg hun, en hun dat zijn de Emmausgangers. Twee mensen die van Jeruzalem naar Emmaus lopen. Hij vroeg hun, waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Vers 21. We leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen. Vers 25. Toen zei hij tegen hen, hebt u dan zo weinig verstand, bent u zo traag van begrip, dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Ze naderen het dorp, vers 28, waarheen ze op weg waren. Luister goed, Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Vers 30, toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegenbed uit, brak het en gaf het hun. Tot zover. Laat ik het verhaal vertellen zoals ik het me voorstel. Je hebt twee mensen, we noemen ze de Emmausgangers. Waarom? Dat ze van Jeruzalem naar dat dorpje Emmaus lopen. Deze twee mensen waren leerlingen van Jezus. Niet de 12 discipelen, maar Jezus had grotere groepen. Je had er 70 en misschien hoorden ze daarbij of nog een andere groep. Maar deze twee leerlingen hoorden daarbij. Dus ze hebben van die 3 jaar bediening van Jezus heel veel meegemaakt. Wonderen, preken, zien hoe Jezus reageerde. En nu is Jezus gestorven, het is eigenlijk een paasverhaal. En volgens hen niet opgestaan. Ze geloven het niet. Dus ze geven het op en ze lopen die 12 kilometer terug naar huis. Naar het huis waar ze wonen. Dat is de reden. Ik dacht altijd vroeger dat het twee mannen waren. En dat zou best kunnen. Maar ondertussen denk ik dat het een echtpaar is. Omdat ze met z'n tweeën het opgeven. En uiteindelijk terug naar hun huis gaan. Naar het dorpje waar ze vandaan komen. Ze hadden alles achtergelaten om achter Jezus aan te gaan. Maar nu blijkt het niet te gebeuren. Ze hebben de hoop opgegeven en dan gaan ze maar terug naar het huis waar ze vandaan komen. En ze gaan weer hun leven leven. En terwijl deze twee mensen naar huis lopen. We weten van één de naam. De een heet Cleopas. Nou, stel nou dat het een echtpaar is. Dan heb je Cleopas en zijn vrouw die heet Cleopatra. Ja, precies. Ja. Cleopas en zijn vrouw. Die lopen samen. En die lopen 12 kilometer van Jeruzalem naar Emmaus. En terwijl ze aan het lopen zijn, staat er, Jezus kwam bij hen lopen. Nou, in mijn verbeelding, en dat is even mijn verbeelding, zit Jezus achter de bosjes te wachten. En daar komen ze aan. Bijna. En dan komen ze en ik denk, tralala, daar komt Jezus. Hij komt bij hen lopen. En ze herkennen hem niet. Hij komt bij hen lopen terwijl ze in gesprek zijn en lopen te praten over wat geweest is. En Jezus komt naast hen lopen en ze zien hem niet. Weet je, wat er ook zich afspeelt in je leven, is het zo heftig dat je uiteindelijk opgeeft om actief leerling van Jezus te zijn en maar terug naar je huisje, de veiligheid van je huisje, boompje, beest te gaan. Wat doet Jezus altijd? Hij komt naast je lopen. Altijd. Alleen, we herkennen hem niet. Dat doet hij expres. Want het even zo oplossen, dat zou Max zijn. Hij wil dat we vertrouwen leren krijgen, ondanks alles. En hij komt bij hen lopen en dan zegt hij, waar loop je nu toch over te praten? Jezus is een maximale toneelspeler in dit stuk. Ik bedoel, hij weet, alle gesprekken gaan over hem. Ze hebben het alleen maar daarover. Waar loopt u dan over te praten? En dan zegt Cleopas, bent u dan de enige vreemdeling die niet weet wat er de afgelopen dagen in Jeruzalem is gebeurd? En Jezus blijft midden in zijn rol. Wat dan? Het staat er gewoon letterlijk. Lucas 20. Oké, wat is er gebeurd in Jeruzalem de afgelopen dagen? Het ging alleen maar over Jezus, maar hij speelt zijn rol fantastisch. En dat doet Jezus altijd. Dat doet God altijd. Hij weet alles wat er in je hart zich afspeelt. Psalm 139, hij kent je zitten, je opstaan, hij kent je gedachten van ver. Hij weet het allemaal en toch wil hij het van jou horen. Hij vult het niet even voor je in. Stort je hart uit bij de Heer. Vertel wat er aan de hand is. Hij vraagt erom. Hij vraagt, vertel, wat is aan de hand? En dan beginnen ze te vertellen wat er afgelopen dagen gebeurd is. Want Jezus vraagt, wat is er gebeurd? En ze staan somber gestemd. Ze zijn dus verdrietig. Met z'n tweeën staan ze eigenlijk misschien wat te janken of zijn ze bedroefd. En dan zeggen ze ook, we leefden in de hoop dat hij het was. We leefden in de hoop dat hij er was, diegene, maar het is al de derde dag. Dus ze zijn verdrietig, ze hebben de hoop opgegeven. En dan staat er ook, en enkele vrouwen hebben ons in verwarring gebracht. Vrouwen, jullie kunnen er wat van. Maar dan denk je, oh, ja, die vrouw had iets bijzonders meegemaakt. Wat hadden ze meegemaakt? Ze waren naar het graf gegaan om waarschijnlijk het lichaam van Jezus te verzorgen. En ze komen bij het graf, steen is weg, graf is leeg. Er verschijnen twee engelen en die zeggen, hij is hier niet meer, hij is opgestaan. Dus in mijn verbeelding, wat doen die twee vrouwen? Ja, ja, en die gaan terug. Dat is mijn verbeelding. Je denkt echt, nou, hè? Maar goed, die twee, die dames, die vrouwen rennen terug naar de discipelen en zeggen, hij is opgestaan, het graf is leeg. En ha, ha, yeah. En wat is het gevolg voor deze twee mensen, Cleopas en zijn vrouw? Dat ze in verwarring raken. Weet je, God heeft me, dit zinnetje, heeft me zoveel gedaan de laatste maanden. Omdat als je zo teleurgesteld bent en het is zo donker geworden in je leven dat je het aan opgeven bent. Dat dan een verhalen over wonderen, verhalen over bijzondere dingen die anderen hebben meegemaakt. Zelfs een verhaal over een engel die verschenen is, je zoveel kan verwarren dat je nog verder wegduwt bij God vandaan. Denk je, echt waar? Oh, we moeten getuigenissen delen met elkaar. Deel aan elkaar wat God gedaan heeft. Maar als iemand echt bitter is en cynisch is geworden, dan is elk wonder, ja zie je wel, daar wel zeker, niet voor mij. Nou, bekijk het maar. Dat is wat er gebeurt. Ik was van de zomer in een conferentie waar ik voor een aantal dominees iets mocht vertellen over genezing. 20 dominees, we zaten een beetje in een kring zo. En ik vroeg hem, wat is je verwachting? En de een zei, ik wil aangevuurd worden door je enthousiasme. En de ander, ik wil horen hoe je nou van God hoort, waar je voor bidden. En terwijl we eigenlijk een beetje in een kringgesprek zaten, ging één man staan. Hij zegt, wij hebben het kalk van de muren gebeden en ze zijn allemaal dood gegaan. Vertel mij maar eens hoe dat zit. Fijne workshop, hè? En ik reageerde heel liefdevol. Ik zeg, ja, ik begrijp het en moeilijk. En het zijn uitdagingen, ik zal er straks op ingaan. Later vertelde ik een aantal wonderenverhalen in het seminar. En weer stond ze op. Hij zegt, ja leuk hoor, al die enkels, knieën en neuzen. Maar daar hebben die mensen met kanker niks aan. En eigenlijk had ik anders moeten reageren, weet ik nu. Dat wist ik toen niet. Eigenlijk had ik, hoe heftig dit ook klinkt, tegen hem moeten zeggen. U zit in het verkeerde seminar. U had in het seminar moeten zitten, leren omgaan met bitterheid. Want als je eenmaal bitter en teleurgesteld en cynisch bent, dan heeft een wonderverhaal verward je alleen maar en maakt je nog bozer. Dus een wonderverhaal is niet de oplossing om te gaan met de donkerheid in deze wereld. Alhoewel ik altijd wonderverhalen zal vertellen, omdat het zoveel doet. Maar als je zo ver heen bent dat je hebt opgegeven, het wordt zo donker, dan is iets anders nodig. En dan gaat Jezus aan het werk. En weet je wat Jezus gaat doen? Hij gaat deze twee mensen een Bijbelstudie geven. Voor mij is dat de mooiste, beste Bijbelstudie uit het hele Oude Testament. Of over het Oude Testament. Er staat dat Jezus begon bij Mozes, de eerste vijf boeken, en de profeten. En de schriften aan hen uitlegde wie de Messias was. Ik pak even dit boek erbij. Dit boek, De Schaduw van Jezus, heb ik een aantal jaren geleden met mijn vader en mijn broer geschreven. Eigenlijk wat hierin staat, lijkt een beetje op wat Jezus daar deed. Een verhaal uit het Oude Testament nemen en dan uitleggen, dit is het verhaal. Maar eigenlijk is het een schaduwverhaal van de Messias. Abraham die zijn zoon offert, gaat over een vader die zijn zoon geeft. Jozef, de muur van die Nehemia moet bouwen, gaat over het kruis. David, over voorwerpen, allemaal dingen die allemaal zijn, die wijzen naar Jezus. Hier staan er 40 in. Ik samen met mijn vader en mijn broer een uniek project heb geschreven. Prachtig boek, maar het komt niet in de buurt van wat Jezus deed. Jezus, er staat letterlijk dat hij vanuit de hele schriften, Mozes, hij ging ze allemaal langs. En hij gaf de complete Bijbelstudie. Allemaal, al die geschiedenissen wijzen allemaal naar de Messias. En dan horen ze dus eigenlijk de beste Bijbelstudie die je kunt horen. In hun verdrietige omstandigheden. En weet je wat het effect is? Er staat een paar zinnen verder dat hun hart warm werd. Maar ze blijven naar huis lopen. Ze blijven net zo goed naar huis lopen. Weet je dat als je teleurgesteld bent geraakt en dingen gebeuren niet, dat een goede preek en een goede conferentie en een goede samenkomst je echt wel even warm kan maken. Maar het lost het probleem niet op. Soms gaan mensen rennen weer naar een conferentie. Ik heb zo die conferentie nodig. Dat is mooi en dan kun je echt verwarmd worden. Maar de sleutel om te dealen met duisternis in deze wereld is niet een wonderverhaal van een engel. En is ook niet een Bijbelstudie, al is het de beste van de hele wereld. De oplossing ligt ergens anders, verderop in het verhaal. Je wordt bijna misschien moedeloos en is er nog wel een oplossing? Ja. De twee mensen lopen verder en Jezus loopt mee. En dan, nu speelt hij zijn rol fantastisch. Ze komen bij dat dorpje en er staat, ik lees het nog even voor, hè. En Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Cool, hè? Ze lopen er met z'n twee, ze komen bij Emmaus. Daar is het dorpje, afslag naar het dorpje. Daar ergens is dat huis. En die twee slaan af en Jezus doet, tralala, doeg, tot ziens. Bedankt voor het gesprek, mooi, hè? Jezus deed alsof hij verder wilde gaan. Maar die twee, nee, reageren ze, niet doen. Het is een afgelegen weg. Het is al donker geworden. Dit is gevaarlijk. We moeten doen. Kom bij ons binnen. En Jezus, tuurlijk wil hij binnenkomen. Tuurlijk wil Jezus binnenkomen. Maar hij wacht op de uitnodiging. Hij wacht teleurgestelde mensen. Verbitterde mensen. Jezus wacht op een uitnodiging. En als je hem niet vraagt, doet hij alsof hij verder loopt. En ze nodigen hem uit binnen. En dan gaan ze aanliggen aan tafel, staat er. Tieners, dit is voor jullie. Aanliggen aan tafel. Cool. Als je ouders zeggen, ga eens rechtop zitten. Zeg gewoon, hey, wat moet Jezus doen, hè? Lucas 24, read it. Woehoe! Dus echt, ja, liggen. En, navolging van Jezus. Ik ben echt een discipel. Ja, hè? Gewoon. Dus ze liggen daar aan en dan krijgt Jezus het brood. Breekt het, spreekt het gebed uit, zegenbed. Hij breekt het. En dan gebeurt het. In een oogwenk herkennen ze hem en in een oogwenk is hij weg. En wat gebeurt er deze twee mensen? Cleopas en zijn vrouw in mijn verbeelding. Die verdrietig, verward, de hoop opgegeven naar huis liepen. Tegen Jezus zeggen, niet verder lopen, het is al donker, het is laat. Die staan op en gaan die 12 kilometer terug. Ze schokten naar huis. Maar volgens mij rennen ze terug om te gaan zeggen, hij is het echt. En waar ligt nou de sleutel om te dealen met je moeites en met de donkere nachten? Niet in een wonderverhaal van een ander, hoe mooi dat ook kan zijn. Niet in weer een preek, alhoewel ik van preek hou, want ik preek zelf. En we moeten het woord van God horen. Maar de sleutel om te dealen met donkere momenten is eten met Jezus. Dat is de enige oplossing. Het is zitten met Jezus en tijd hebben om met hem te praten. Want daar gebeurt iets in je ziel wat nergens anders gebeurt. In het Engels zegt dat zo mooi, he will mend your soul. Hij zal je ziel weer dicht naaien, weer aan elkaar verbinden. Om te dealen met de momenten dat het wel gebeurt en niet gebeurt. Dat het ene gebed wat we net gebeden hebben is morgen verhoord, misschien nu al. En het andere gebed bidden we en ploeteren we en we komen er niet doorheen. En hoe zit het dan? En deze preek gaat niet over de theologie waarom God wel of niet beantwoordt. Deze preek gaat over hoe deal je met de wel antwoorden en de niet antwoorden. Want ik weet wel wat antwoorden, maar niet alles. Maar ik weet wel dat het sleutel tot het volhouden van omgaan met gedoe en ellende en nachten in je leven is eten met Jezus. Is Jezus thuis uitnodigen. Is straks op de bank gaan zitten en je Bijbeltje pakken en zeggen, Jezus, wilt u naast me komen zitten? Is aan de keukentafel gaan zitten en gewoon je handen vouwen en zeggen, Jezus, komt u naast me zitten? Als ik thuis piano speel, heel vaak dan ga ik op de piano zitten. Ik kan helemaal niet zo goed spelen. Maar dat maakt Jezus helemaal niet uit, dus dat is mooi. Dan ga ik zitten en dan ga ik maar half op de kruk zitten. Want ik maak ruimte voor Jezus. Het is wat moeilijk voor de hoge tonen, maar verder is het goed. Maar waarom doe ik dat? Omdat ik uit wil beelden, Jezus zit naast me. En weet je, als ik piano speel, de helft van de tijd heb ik te janken. Dat is omdat ik een janker ben, maar ook omdat ik gewoon heel veel klaagliederen zing. En dan denk je, echt waar mag dat wel? Het staat in de Bijbel, dus één boekje, maar het is net genoeg. Hè? Als ik in het park loop, dan wil ik uitbeelden dat ik met Jezus wandel. Dus dan kijk ik eerst of echt niemand mij ziet. Heel goed, en dan ga ik zo door het park lopen. En echt waar? En ik heb geen idee hoe groot hij is, maar goed, ik ga er even uit dat hij hierin past. En dan loop ik zo door het park. En als ik dan wel iemand zie, dan denk ik, hey, hallo, leuk, ja. Mooi, hè? Mooi, hond heb je. Leuk. Dag, oké. En natuurlijk is het belachelijk, maar ik wil wandelen, eten, spelen, zitten met Jezus, want daar wordt ook mijn ziel weer geheeld. Want het ene gebed wordt beantwoord en de andere nog niet. Waarom? Laat ik even buiten beschouwen, maar we moeten er wel mee dealen. De ene mens wordt ziek en de ander blijft gezond. De ene geeft zijn kind, verliest zijn kind op 15-jarige leeftijd aan cystic fibrosis en de ander heeft een kerngezond gezin. En waarom? Laat ik buitenschap. Maar wij moeten dealen met dag en nacht en dag en nacht en dag en nacht. En de enige oplossing is Jezus uitnodigen in de nacht. Want hij is altijd licht. De duisternis heeft niet het laatste woord. Geef het hem niet. Laat het niet gebeuren in je leven dat het zo donker wordt dat het niet meer kan. Ik heb gejankt de laatste weken over een aantal dingen. Ik heb God uitgeroepen. We bidden voor bescherming en God doet enorme wonderen. We bidden voor bescherming en het gebeurt niet. Het verhaal wat ik nu vertel is waar gebeurd. Een meisje van 15 jaar gaat naar een feestje op school. Moet door het bos fietsen, door een tunneltje naar school. Door het tunneltje terug door het bos. De ouders bidden zich te pletten dat er niks gebeurt. En het meisje komt veilig thuis. En 5 minuten na dat meisje fietst er een ander meisje. Die wordt van de fiets getrokken en een aantal jongens verkracht en misbruikt. En later worden die jongens gepakt. En wordt aan de jongens gevraagd, waarom dat meisje? En niet dat meisje van die paar minuten daarvoor. Die zei, we zouden wel gek zijn. Daar fietsten 4 beren van kerels omheen. Waarom? Omdat God beschermd had. En God kan het. Ja, je mag ervoor klappen voor de grootheid van God. Maar de andere keer, en dat weten jullie beter dan ik. Bid je voor zendelingen in het buitenland. En ze worden verkracht en vermoord. En dat weten jullie beter dan ik. Want het waren jullie zendelingen. En het is dezelfde God. En is God dan slecht? Nee, we moeten leren omgaan daarmee te dealen. Dat er sommige dingen zomaar gebeuren, andere niet. En waarom? Laat ik. Maar je moet volhouden dat als het donker is. Hoe gaan we door de nachten heen? Want die komen. Tot de dag dat God zegt. En nu is er geen nacht meer. En nu is het alleen maar licht, want ik ben licht. En daar gaan we naartoe. De duisternis heeft absoluut niet het laatste woord. Maar ondertussen. De duisternis heeft niet het laatste woord. Geef je het hem ook niet? En de oplossing is niet weer naar een dienst komen, hoe goed en belangrijk ook is. En deze preek kan je verwarmen. Vanmorgen naar dienst kwamen mensen in tranen me bedanken. Ik zeg, het is heel mooi. Maar mijn woorden zijn lang niet zo sterk als dat je gaat zitten met Jezus. Daar gebeurt, daar wordt je ziel genezen. Ik kan verhalen vertellen over God die ogen gesloten heeft van douaniers. Ik ging naar Saudi-Arabië met een koffer en ik moest een papier tekenen dat ik geen Bijbel zou meenemen. En ik voelde een urgentie, ik ging 2 weken, jaren geleden, ik zei, Heer, ik wil een Bijbel meenemen. En ik heb hem gewoon, ik denk, ga ik hem verstoppen in mijn koffer, ga ik een vakje maken? Nee, ik leg hem gewoon midden in mijn koffer. Zo be it, dan word ik maar vervolgd. Dacht ik, hè? Ik denk, nou, nu komt het, hè? Dan kan ik toch echt een beetje vervolging en zo. En ik ben bij de douane en ik had 2 koffers, want ik ging als ingenieur naar Saudi-Arabië. Die zou ik niet zeggen, maar dat is mijn diploma. Maar goed. En mijn koffer, gereedschap en mijn koffer en lag mijn Bijbel gewoon open en bloot. En hier was 1 man die deed mijn koffer open en hier een andere. En die man die zag het gereedschap en daar ging die koffer open met die Bijbel. En ik zat te kijken, Heer, Bijbel, u ziet hem. Hij mag hem niet zien, echt een keer. En die man die zag dit gereedschap en zei, oh, je komt ons land helpen. Koffer dicht, doe die koffer dicht. Hij gaat binnen, want hij komt ons helpen. Ik met Bijbel en al er doorheen. Hè? En God doet het. Maar op andere momenten worden mensen aangehouden die net zo hard gebeden hebben. Aan de douane. En gebeurt het wonder niet. En God doet prachtige wonderen. En ik wil je aanmoedigen om meer en meer op God te vertrouwen. En tegelijk, als het donker wordt, wat dan? Eten met Jezus. Want je kunt zo teleurgesteld raken. Dat je weggaat van de plek Jeruzalem waar je God je bedoeld heeft. Hier lonkt het avontuur. En je kunt teruggaan. En mensen die cynisch worden, die gaan uiteindelijk zich opsluiten in een huisje. Zeggen de kerk gedag. Zeg het koninkrijk en de avonturen met God gedag. En zeg, als ik maar veilig thuis ben. En het voelt veilig. Maar het is niet waarvoor je gemaakt bent. Je bent gemaakt voor Jeruzalem. Je bent gemaakt voor de eindeloze, spannende, ongelooflijke avonturen. Omdat we deel zijn van een God die zegt, ik begin en ik win. En daar wil ik bij horen. En in alle bescheidenheid, ook ik moet ermee dealen. Vaak genoeg. Je weet, als je me kent, dat ik veel bid voor genezing. En dan vinden mensen, maar oh, moet het nou weer over wonderen gaan? Ik zeg, mensen, je hebt geen idee. Als er iemand cynisch zou kunnen zijn over wonderen niet gebeurd, dan ben ik het. En het raakt me iedere keer als ik het zeg, maar ik heb voor honderden mensen gebeden die niet genezen zijn. Ik heb s'avonds in bed zitten huilen en roepen tot God. Waarom die vrouw niet en waarom die man niet? Heer, ik heb toch alles gedaan wat ik kon. En dan zit ik achter mijn piano en jank ik het uit. Zo, Heer, u heeft toch betaald? En daar geneest God mijn ziel. En ga ik weer op een podium staan en ga ik weer zeggen, Jezus geneest. Waarom? Omdat de duisternis niet het laatste woord krijgt, ook niet in mijn leven. En dus ga ik het avontuur aan. Als ik cynisch was geworden, had ik me opgesloten in mijn huisje, had ik geen genezingsdienst meer geleid. En ja, dan was ik waarschijnlijk voor mijn gevoel niet meer bezeerd geraakt. Maar hadden we niet al die wonderen gezien die God ondertussen gedaan heeft. En ik kan de hele dag vullen met de wonderen die God de laatste maanden gedaan heeft. Het lijkt net of we op een soort vernieuwingsbeweging zitten. Waar mensen met een rollator geopereerd zijn met in hun knieën, nieuwe knieën, nieuwe heupen. En in de 70 niks meer kunnen. En plotseling bidden we en ze rent weg. En ze is genezen en ik sta erbij. Ik weet niet eens hoe ik moet reageren. Een paar weken geleden was ik in Dordrecht en God gaf me een openbaring op een podium stond. Daar bij de geluidstafel zit een man die heeft last van zijn rechterknie. Nou, heel bijzonder verhaal. Ik vroeg hem niet naar voren. Ik zeg, ik bid voor je. God gaat je aanraken. Ik bid een gebed en later, je mag nu even testen als er wat gebeurd is. En hij zegt, oh, waar is die man? Ja, die man is weg. Hij is buiten aan het rennen. Echt waar. Hij was de zaal gewoon uitgerend. Kwam hij later op het podium. Ja, ik heb een gescheurde meniscus, maar ik heb gerend. Het is in orde. Ja, dat doet God, hè? En waarom kan ik me dus verheugen daarin en dealen met anderen? Niet omdat ik zo goed ben, maar omdat Jezus zo goed is. Jezus komt naast je zitten. Jezus komt met je praten. En zelfs heb je een kind verloren, een neefje of een nichtje verloren. Het blijft verdrietig. Zelfs ben je ontslagen en heb je geen werk. De duizend heeft niet het laatste woord. Geef het hem niet. Nodig Jezus weer uit. Want in elke nacht kan hij zijn licht laten schijnen. In elke nacht kan hij ondanks het donkerte licht zijn voor jou. En in jouw nacht wordt hij het licht, zodat jouw nacht weer verlicht wordt. Tot het moment dat het weer dag wordt. En uiteindelijk komt de dag dat er geen nacht meer is. En we geen zon, maan nodig, geen lampje meer nodig hebben. Want God is licht. Want dit is de verkondiging die wij van God gehoord hebben. En die ik jullie verkondig. God is licht. En in hem is geen duisternis. Amen. Ik ga zo voor jullie bidden. De band mag al komen. Wat ik nu vertel, heb ik eerst niet verteld. Ik heb gewacht tot dit moment. Van de zomer gaf God me deze preek. Als je op de Vrij zijn zomerweek was, heb je deze preek gehoord. En ik had niet eens door van tevoren dat God zoiets bijzonders aan me gegeven had. Ik was klaar met preken en ik stond op het podium. Nog versuft eigenlijk van de preek. En Wilkin van der Kamp komt naar me toe, geeft een knuffel. Zegt, Martin, dit was je beste preek ooit. Toen pas realiseerde ik me wat God gedaan had. Ik ben naar huis gegaan en ik heb God gedankt. En ik voelde me klein. En ik zeg, oké, Heer. En toen zei God, voer ik dat God tegen me zei, wij zouden op verschillende plekken dit willen preken. Dit is de 10e keer dat ik deze preek ga. Dat heb ik nooit eerder in mijn leven gedaan. En dit is de laatste keer. Ik heb het overtuigd dat God zei, het is klaar. Dus jullie hebben de slagroom op de taart gekregen. Maar als ik zie wat er vanmorgen gebeurde, hoe mensen in tranen komen, hoe mensen allerlei verhalen. Denk, kijk niet naar mij. Ga niet naar huis met, God, Martin is een goede prediker. Ah, dat mag je best denken. Dat vindt mijn vrouw trouwens niet. Dus dat is, Maar ga naar huis en nodig Jezus uit. Want Jezus zegt nu, als slot tegen jou, zie ik staan de deur en de klop. Als je de deur open doet, kom ik binnen en zal ik met je eten. Dat is wat Jezus wil. Hij klopt nu. En ik ga zo een oproep doen die eigenlijk niet past bij deze preek. Want de oproep is eigenlijk, ga straks naar huis en ga aan de tafel zitten. Nodig Jezus uit. Jank maar bij Jezus. Weet je hoe niet bang zijn te janken bij Jezus? Denk ik, moet u janken bij Jezus? Ja. De derde zin in de bergrede is zelf de treurende. Als je niet treurt, zul je ook niet ervaren dat God je troost. Je zult eerst moeten janken en daar gebeurt een wonder dat het vreugde wordt. Het is ongelooflijk. In het koninkrijk worden dingen gerecycled en omgebouwd tot iets anders. Maar als je het niet toelaat dat je eerst huilt bij Jezus, kan hij er geen vreugde van maken. Maar als je dat doet, dan doet Jezus iets ongelooflijks. Wat geen preek kan doen en geen wonderverhaal kan doen. Die mens, de zal. Hij heelt je ziel. En dat is hij met mij ook kan doen over weer dingen die ik meegemaakt. Hij heelt je ziel. Dus de oproep is allereerst, wil je straks thuis, morgen, dinsdag, donderdag, vrijdag, woensdag, welke dag het ook is. Even gaan wandelen, even half op een krukje gaan zitten, zo door het park lopen. Als je iemand zo ziet lopen, denk je, hey, die preek ook gehoord, mooi zo, hè? Maar wil je gewoon gaan eten met Jezus? Want daar gebeurt het. Daar ren je terug naar de plek waar je was. Waar God je had. Want er zitten zoveel mensen in de kerk die hun roeping hebben losgelaten. Die alleen maar teleurgesteld zitten en een beetje zich laten verwarmen door een preek. Maar we zijn geroepen om te doen wat Jezus van ons vraagt. Het ongelooflijke avontuur aan te gaan. Met dag en nacht. Maar Jezus is altijd licht. Altijd. Voor jou, voor iedereen. Jezus is altijd licht in je donkerste nacht. En laat het niet erover. Want we gaan winnen. God begint en hij wint. En waar wil ik dan wel voor bidden? met de bidders van de gemeente, Heer. Wil ik bidden voor mensen die zeggen, het is zo donker, dat ik niet eens weet of ik morgen wel kan bidden of straks. Dat ik straks niet eens weet of ik ben zo vol van mijn verdriet en teleurstelling. Het verlies wat ik geleden heb, mijn huwelijk wat kapot is gegaan. Dat ik niet meer durf. Dan willen we hier gewoon moed inspreken. Zodat je Jezus vraagt, wilt u binnenkomen? En hij klopt. Als je de deur opent, dan komt u binnen. En hij gaat met je eten. En daar gebeurt het. In Jezus' naam. Amen. Zullen we gaan staan? En als je dat boek wil, dan ligt het daar. Als je het niet kunt betalen, geven ze weg. Vanmorgen kwamen twee mensen om een boek vragen. En ik heb ze weggegeven. En weet je, bijzonder wat God bijna altijd doet. Aan het einde van de dienst komt er een vrouw. Die zegt, ik heb op mijn hart om 3 boeken te betalen, maar ik hoef er maar 1. En iedere keer doet God zoiets. Dus als je het niet kunt betalen, zeg het maar. Als je wel kunt betalen, ben ik los. Dan moet je gewoon betalen. Een pinapparaat, we gaan je proberen te helpen. Maar zorg dat je vol wordt van Jezus. En de verhalen van Jezus. Vader, in de naam van Jezus, dank u voor deze tijd met elkaar. Ik geloof dat u spreekt, Heer. Tot ieder van ons en ook weer tot mij. Heer, ik wil eten met u, bewandelen met u. Ik wil zitten met u, ik wil huilen met u. Heer, en daar verandert u ons hart, zodat we opnieuw dat avontuur aangaan. Heer, bewaar ons voor cynisme en bitterheid. En diepe, diepe teleurstelling. Maar laat iets nieuws ontstaan ons binnenste. Zodat we keer op keer rennen naar de plek waar u aan het werk bent. In de naam van Jezus. Heer, ik zegen deze gemeente. Dat het een gemeente zal zijn die vol is van gebed. Intimiteit met u. Dat op allerlei plekken in deze stad, maar ook in het gebouw. Mensen zullen eten met u, zitten met u, wandelen met u. In de naam van Jezus. En in het bijzonder bid ik voor de mensen die gewoon niet meer kunnen. Die op zijn. Die denken, ik weet niet of ik nog zit. Die bitter zijn geworden. Zo teleurgesteld. Zo verdriet dat Jezus ver weg lijkt. Dan wil ik je zegenen dat je Jezus opnieuw kunt uitnodigen. In je hart, in je leven. Als je zo meteen gebed wil. Terwijl onze ogen dicht zijn. Steek net de hand op. Dan zie ik even wie zegt, ik wil gebed. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Steek je hand maar op als het over jouw hart gaat. Dankjewel, dankjewel. Ja, al die mensen die hun hand opsteken, kom maar vast naar voren. We gaan zo een lied zingen en we gaan hier vooraan. Terwijl iedereen aan het zingen is, kom maar erbij staan. Sluit maar aan als het over jou gaat. En we gaan met de bidders van de gemeente. En ik zelf zal meebidden. En ik zie gewoon die tranen in de zaal. En voor jullie huilende, zalig zijn die treuren. Want ze zullen getroost worden. Dat is de omkering van het koninkrijk. Alles wat troepen is, maakt Jezus schoon. Alles wat gebroken is, maakt die heel. Want de duisternis heeft niet het laatste woord. En samen kunnen voor kiezen dat de duisternis het ook niet heeft in jouw leven. Sluit maar aan en schuif maar door. Kom maar, als je gebed wil. En zo ook de vraag, ik zeg, schuif maar door. Dan heb je iets meer ruimte. Kom maar. We gaan een lied zingen. En ik zal samen met de bidders jullie kort één voor één zegen. En we gaan verwachten dat God je weer hoop geeft. Om te gaan voor dat eten en wandelen met Jezus. Amen.
Levend woord.